Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Houdt ook tijdens de warme dagen het hoofd koel. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over jongeren die steeds vaker het mbo links laten liggen en de grote gevolgen die dat heeft voor de arbeidsmarkt. En het ministerie van VWS dat weigert de communicatie over de mondkapjesdeal met Siewert van Linden bekend te maken. En er liever voor kiest om dwangsommen te betalen van jou en mijn belastinggeld. In mijn panel vandaag Vreemli Stadelmeijer, directeur van She Consult vanuit Malaga. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik geloof dat het bij ons warmer is dan bij jullie.
Nou, dat kan niet.
Nou, het wordt vandaag dik 30 graden bij ons. En bij jou, ja. We moeten het nog maar zien.
Nou, bij jullie wordt het 30 graden, dik 30 graden. Mm-hmm. Dat is het bij ons al.
Nou, vooruit dan maar. Hey, we gaan met jou zo meteen praten over het weer natuurlijk. Al het nieuws van de dag. Ook hier in de studio aanwezig Lucas van Dongen. Voorzitter van de Jonge Socialisten en een debutant.
Goedemorgen.
Goedemorgen, welkom. Fijn dat je er bent. Opvolger van André van Hout.
Zeker.
Grote schoen om te vullen. Wat ga je doen voor de jonge socialisten? Wat ga je voor ze bereiken?
Nou, ik denk, ik wil dat de jonge socialisten een heel politiek actieve organisatie blijven en worden. En dat wij laten zien waar wij voor staan. Voor sociale gerechtigheid, voor de rechten van jongeren, studenten. En vooral op huisvesting. Dus zorgen dat wij het beleid in Nederland iets meer naar links kunnen trekken.
Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan de komende tijd kennis met je maken vandaag en de komende weken, maanden. En mocht je iets raars horen, breek gerust in en dan hoor ik graag van je. Wij gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met de hitte. Zeg maar gerust de extreme hitte waar Nederland mee te dealen heeft. Voor zonaanbidders een zegen. Sommige mensen moeten wat meer opletten. En dus zijn er allerlei vriendelijke waarschuwingen. Neem water mee onderweg. Vergeet geen paraplu mocht je stranden onderweg. En over stranden gesproken, speer je goed in. Of beter nog, zoek de schaduw op. Alleen is dat allemaal wel zo onschuldig als het lijkt. Het gevoel is dat we vaker te maken hebben met extreem weer. En voor je het weet gaan we Spanje, Italië, Griekenland achterna. Waar ze kampen met de negatieve gevolgen van die extreme hitte. Zoals uitzonderlijke droogte, honderden doden door die zeer hoge temperaturen, misschien wel bosbranden. Ons breekijzer vandaag. We moeten de risico's van extreme hitte veel serieuzer nemen. Wat vind jij? Zijn een obligaat hitteplan en code geel niet goed genoeg? Moet Den Haag grondiger te werk gaan en noodplannen maken nu het nog niet te laat is? Of zeg je wel nee, wat een gedoe, het is 2 dagen warm. Mens moet zichzelf lekker kunnen redden. En dat doe je niet door allerlei rare waarschuwingen te uiten en paniek daarover te zaaien. Ons breekijzer dus. We moeten de risico's van extreme hitte veel serieuzer nemen. Wat vind jij? 020-468-4x0 is het telefoonnummer dat je kan bellen. Dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Mag ook binnen vanuit de schaduw, geen probleem. 020-468-4x0. En je kan ook van je laten horen via Instagram. Zoek even naar BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan vind je ons daar, kan je daar stemmen. Aan het einde van het half uur krijg je dan een tussenstand van me. Ook bij me is Jordi Bloem, weerman van Weerexperts. Goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan.
Ja, ons breekijzer. We moeten de risico's van extreme hitte veel serieuzer nemen. Wat vind jij?
Ja, ik vind van wel, want het wordt wel steeds heter in Nederland. We zien dat nu ook. Hè. De temperatuur is nu alweer naar de 30 graden aan het gaan. Gaat er overheen vanmiddag. Morgen eventjes die 40 misschien in het zuiden. Ja, en we hebben dat in 2019 ook gezien. Voor het eerste keer 40 graden. Ja, dat is ongekend voor Nederlandse begrippen. Dus je moet je borst eigenlijk wel nat maken. Maar aan de andere kant vind ik zelf ook, ja, je kunt alle waarschuwing natuurlijk wel voor lief nemen, maar je moet zelf ook een beetje blijven nadenken.
Ja, dus wat zijn dan de logische dingen? Inderdaad, niet op het allerheetst van de dag heftig gaan hardlopen, dat soort zaken.
Ja, gewoon genoeg water drinken. Ook af en toe een beetje zout tot je nemen. Zoveel mogelijk de schaduw mijden. Als je dan wat activiteiten wilt ondernemen, doe dat dan eigenlijk voor zonsopkomst. Mm-hmm. Ook na zonsondergang. Ja. Hoewel het ook morgenavond echt heel erg warm zal zijn. We krijgen in nacht na woensdag op sommige plaatsen, zeker in de grote steden, niet de temperatuur onder de 25 graden. Mm-hmm. Dus wat ook verstandig is, is om gewoon de huizen gewoon helemaal dicht te zetten. De rolluiken als je die hebt, gordijnen dicht. En er zijn ook mensen die allerlei doeken voor de ramen doen. Nou, misschien ook wel een goed idee.
Ja. Op tv zien we natuurlijk vooral beelden van blijspelende kinderen bij beekjes en dergelijke en bij fonteinen. Hoe desastreus is dit weer eigenlijk? Want het heeft voor velen toch een connotatie van ja, lekker zomers gevoel en lekker warm en inderdaad lekker naar het strand toe. Maar hoe komt het dat we daar zo makkelijk over denken blijkbaar?
Ja, misschien dat we toch niet helemaal gewend zijn. Ja. Dat we denken van, nou, het zal met de sisser aflopen. En in feite hebben die mensen ook wel een beetje gelijk. Want ja, Ivan, het is zo dat we op woensdag alweer 20 tot 25 graden hebben. Ja. In het oosten van het land wel warmer. Dan denken de mensen, waar heb je het nou over? Het was een kortstondige hitte. Maar ja, het kan ook zomaar zijn dat we in augustus nog eens weer een hittegolf gaan krijgen. Dat hebben we ook de afgelopen jaren wel vaker gezien. En dat je dan gewoon wat langer achtereen 30 graden of meer hebt. En voor Nederland is dat gewoon eigenlijk net te veel. Ja. Het komt niet iedere dag voor dat je boven de 30 graden uitkomt. Maar 35 graden en eten, ja, dat zijn toch wel uitzonderlijke dingen. En je moet echt wel ervoor waken dat je dan te veel en te lang in die hitte zit. Want het is gewoon niet goed voor de mensen. Niet verstandig.
Nee, hoorden we net nog in het nieuws dat bijvoorbeeld ook een netbeheerder waarschuwt voor stroomstoringen, verhoogde kans daarop en dergelijke. Dus het gaat aan alle kanten mis dan. Oké, blijf bij me, dan duiken we zo meteen even de diepte in. Wat zouden we allemaal kunnen doen? Eerst een rondje in het panel. Gelijk de vuurdoop van Lucas, onze breekijzer vandaag. Te weten, we moeten een risico van extreme hitte veel serieuzer nemen. Wat zeg jij dan?
Nou, ik denk zeker dat we de hitte die we nu zien eigenlijk als een soort waarschuwing moeten ervaren. Hè. Dit is eigenlijk de eerste dingen die we echt merken van klimaatverandering. Hè. En je merkt nu ook in Zuid-Europa dat de temperaturen de pan uitreizen, dat er bosbranden zijn. In Californië en in Australië zijn ze het al gewend dat elke zomer de droogte is. Dat er om het niet bosbranden kunnen ontstaan. Slecht voor de gezondheid van mens en dier. En ik denk als we zo doorgaan met het uitstoten van CO2... dat we dit eigenlijk veel meer ook gaan ervaren. Dus ik denk dat dit eigenlijk het moment is om te zeggen... kijk, het gaat nu echt niet meer goed. We kunnen nu al merken wat we aan het doen zijn. Dus laten we nu echt inzetten op klimaatverandering. Om te zorgen dat we de energietransitie voor elkaar krijgen. En te zorgen dat we het weer weer enigszins kunnen beheersen.
Laten we dan maar eens kijken naar het zuiden van Europa. Daar zit Vreneli Stadelmeijer. Ja, we moeten de risico's van extreme hitte veel serieuzer nemen. Jij hebt hier natuurlijk al veel meer mee van doen dan wij. Wordt het bij jullie veel serieuzer genomen?
Nou kijk, we weten uit onderzoek dat extreme hitte je denken aantast. En met name mensen die psychische klachten hebben. Er kan extreme hitte die klachten enorm verergeren. Mm-hmm. Maar ook zeg maar psychisch gezonde mensen. Blijkt dat de delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het oplossen van de complexe cognitieve taken worden aangetast door hitte, stress. Je onderzoek laat zien dat je 13% slechter presteert wanneer je in de hitte zit. Hè. Dus dat is ook voor werkgevers goed om rekening mee te houden. Dat als je niet een ruimte kunt aanbieden voor je mensen met airconditioning... Mm-hmm. Ja, dan presteren mensen minder goed, denken minder goed na... zijn eerder gefrustreerd, hebben een korter lontje. Ja. Dat zijn allemaal dingen om denk ik goed rekening mee te houden. Als je dan kijkt naar Spanje, wat ze in Spanje doen... dan gaan ze op de heetst van de dag gewoon een tukkie doen.
Ja. Maar altijd, het hele jaar door.
Ja, dat doen ze het hele jaar door. Nou, dat tukkie doen ze niet het hele jaar door. Maar als het echt zo heet is als nu is... dan ze zoeken echt de koelte op. De huizen zijn er opgebouwd om koel te blijven. Watertekorten zijn natuurlijk dingen die enorm spelen. In Andalusië wordt nu het water gekort. De ene dag heb je wel water, de andere dag heb je niet water. Dus wat doen verstandige mensen? Die hebben waterdeposito's, hè, zodat je er geen last van hebt. Dat hebben wij ook. En die bosbranden, dat is natuurlijk iets wat altijd al in Spanje en in de zuidelijke landen een groot risico is. Mm-hmm. Maar ik geloof wel dat ze er nu alerter op zijn. En er wordt beter gehandhaafd dat je bijvoorbeeld je terrein schoonhoudt, zodat er niet allerlei dode bomen liggen en weet ik dat wat makkelijk fikt. Zeg maar je moet dat echt schoonhouden. En doe je dat niet en breekt er brand uit op jouw terrein... dan ben je verantwoordelijk voor alle kosten. Dus ook van alle helikopters en de 200 brandweermannen. Nou ja, dus dat is een stevige penalty op het goed schoonhouden. Dus ik heb wel het idee dat ze zich steeds bewuster worden... van het risico op bosbranden. En je mag bijvoorbeeld niet meer barbecuen nu. Ja. Je mag geen open vuur meer hebben.
Verboden.
Het is gewoon gewoon te gevaarlijk. Het is te droog, het is te gevaarlijk om dat te doen. Niet alle Spanjaarden zijn daar ook even goed van doordrongen. Mm-hmm. Maar ik heb wel het idee wat ze bijvoorbeeld, en dat vind ik echt heel gek, dat regenwater wordt echt slecht opgevangen. Ja. Het kan hier vreselijk hard regenen. Dan zou je zeggen, nou jongens, zorg nou voor enorme deposito's waar je dat regenwater goed in opvangt. Dat doen ze dan weer niet. Nee. Dat laten ze gewoon zo weer in zee stromen. Dat vind ik echt heel gek.
Ja. Voordat we naar de bellers gaan, even naar Jordi. In hoeverre is die situatie uit Spanje te vergelijken met Nederland? Natuurlijk niet echt, hè? Want wij hebben ook niet echt enorme bossen. En ja, dat is toch wel heel anders.
Ja, we hebben op zich natuurlijk wel een beetje het effect van de koele Noordzee. Die is natuurlijk ook wel vrij warm, maar dat zie je wel vaker in de zomer. Of het is eigenlijk gewoon de trend dat het water ook geleidelijk aan steeds warmer wordt. Maar wij hebben uiteindelijk toch wel weer dat geremde effect van de zee. En je ziet ook dat die wind al vrij snel weer naar het westen gaat. Dus die bak Noordzee voor de deur, die relatief koele bak, ja, die zullen we nog wel gaan merken. Zeker ook in het najaar. Ja, die zult ook dan al wel eens een keertje 30 graden gaan hebben. Maar dan heb je ook vaker buien. En dat past ook in de klimaatsverandering. Het wordt allemaal extremer qua droogte ook. De hitte en droogte gaan samen op. Maar je krijgt ook op een gegeven moment weer, dat zal je van de week ook wel zien, lokaal weer stortbuien. Ja. Dus dan heb je ook weer enige verlichting van de droogte, maar wel plaatselijk natuurlijk. Maar wij zitten nog altijd in het gematigde zeeklimaat. Maar ja, met de klimaatsverandering, en die is gewoon gaande, ja, gaat het klimaat van Zuid-Frankrijk en van Bordeaux, dat komt onherroepelijk de komende decennia onze kant op. Zo kun je bijna vergif op innemen.
We gaan naar onze bellers. We moeten de risico's van extreme hitte veel serieuzer nemen. 020-468-4x0 als je wil reageren. En altijd even kijken wie er het langst aan de telefoon hangt. Die komt het eerst aan het woord. Kim, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Hallo.
Zeg het maar.
Ik denk, de risico's niet uit te vlakken van extreme hitte, maar misschien eerder de risico's van ons eigen gedrag veel serieuzer nemen. Mm-hmm. Want wat gaan we doen? We schaffen massaal airco's aan, plastic zwembadjes. We willen afkoelen. Natuurlijk doen we ook hele mooie dingen voor verduurzaming enzovoort. Maar dit voelt een beetje als brandjes blussen. Ja. Dus dat doen we allemaal, airco's enzovoort. En vervolgens stappen we op het vliegtuig om naar Griekenland of Italië of Spanje naar die extreme hitte toe te gaan.
Ja. We zijn een beetje paniekvoetbal aan het plegen, zeg jij. Elke keer als het warm is.
Ja, dat denk ik wel. En niet, we moeten dit serieus nemen. Maar wat we wat mij betreft serieus moeten nemen is inderdaad onze omgeving, maar ook ons eigen gedrag daarin. Wat doen wij nou zelf?
Ja, dat ga ik zo nog bespreken. Dank voor het bellen, Kim. Frodo, goedemorgen.
Ja, morgen, Iwan. Ik ben zelf tuinder van kruiden, bloemen en eetbare bloemen en zo voor restaurants. En ik kweek al 25 jaar. En ik zie gewoon en ervaar gewoon dat het ieder jaar steeds moeilijker wordt. Behalve vorig jaar dan, dat was een zeiknatte zomer.
Ja.
Maar het wordt gewoon steeds lastiger om zeg maar groente en voedsel te verbouwen. Je moet steeds meer capriolen uithalen.
Zoals? Wat dan? Waar moet ik aan denken?
Nou, ieder geval heel goed op je zaaitechniek letten. Dat is voldoende water. Het is eigenlijk water.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment houdt het ook een keer op. Dus wat ik heb gedaan is mijn land klimaat adaptief maken. Dus ik heb her en der ook poeltjes aangelegd. En poeltjes verdampen weer. Dat zorgt ook weer voor een beetje afkoeling. Her en der heb ik strategisch fruitbomen neergeplant, hoogstam. Die werken op een gegeven moment na 5 jaar als een soort grote parasol. En onderdoor kan ik gewoon kweken. Mm-hmm. Dus ik moet wel gewoon. Ik probeer gewoon wel in te spelen klimaatadaptief te kweken. Maar als we dat niet doen, en dat zie ik in de grote landbouw gewoon niet gebeuren, dan gaan er gewoon rampen gebeuren.
Twee bellers voor dit blokje nog. Dank Frodo voor het bellen. Even kijken. Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Rob de Bilt. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat we de zaken veel te veel onderschatten. Ik ben het dus eens met de stelling. Ja. En ik denk dat de illusie is het hele jaar. Als wij ons in Nederland maar aan die klimaatdoelstellingen halen, dan blijven we netjes binnen die 2 graden. En dan valt het allemaal wel mee. Maar dat is gewoon niet zo als je wereldwijd kijkt. Dus je moet rekening houden met een zeespiegelstijging. Je moet rekening houden met je waterbeheer. Je moet je natuur aanpassen. Dus meer loofbomen. Dan wordt het ook koeler. En dan heb je ook minder verdampingen. Wat dat soort zaken ook. En je moet je huizen ook daarop aanpassen.
Ja.
Als je al je huizen zo gaat isoleren dat ze potdicht zijn, ja, als het eenmaal warm is zomers, dan krijg je die warmte er niet meer uit.
Oh ja, is ook weer niet goed. Ja, duidelijk. Dank voor het bellen. Tot slot van dit blokje dus even. Richard, goedemorgen.
Hey, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik vind het zware paniekvoetbal. En ik vraag me, ik bedenk me net, van wie krijgt de media de opdracht om zo extreem te berichten als er 2 dagen een temperatuur is die de mens of wij dat eventjes niet gewend zijn. Mm-hmm. Het weer kunnen wij niet beïnvloeden, maar ik weet niet welke bijgang ooit heb bedacht van joh, we gaan nu een regen dan zo. Nee, het weer is er gewoon.
Ja.
Dat en ik bedoel, van, ook voor een jaar geleden met die vierdaagse zijn er 2 doden gevallen, geloof ik. Joh, als jij je bedenkt dat je met 30, 35 graden 40 kilometer moet lopen, er is niemand die daar met de dubbel loop staat, ga gewoon rustig aan doen. Als ik ben ook een hardloper, boven de 25 graden, ga ik niet meer hardlopen. Waarom? Nee. Logisch nadenken, mensen, kom op.
Duidelijk, dank voor het bellen, Richard.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Ik geloof trouwens dat wij niet echt opdracht hebben gekregen van iemand om hierover te berichten, maar dat wij er gewoon zelf voor kiezen elke dag om dat wel of niet te doen. Luister naar BNR Breekt met vandaag in mijn panel Lucas van Dongen van de Jonge Socialisten, Vreneli Stadelmeijer van SheConsult en ook bij me is Jordi Bloem van Weerexperts en we praten over ons breekijzer. We moeten de risico's van extreme hitte veel serieuzer nemen. Als je wil reageren kan je bellen naar 020-468-4x0. Jordi, toch maar even reageren op wat de laatste beller net zei. Richard, die zei, joh, wat een flauwekul, je moet gewoon even logisch nadenken.
Ja, dat doe ik zelf ook. Daar is helemaal gelijk in. Maar we moeten niet onder stoelen of banken schuiven. Dat dit wel vaker voorkomt. En op een gegeven moment is het lichaam er ook een beetje klaar mee, denk ik. Mm-hmm. En de hulpdiensten die moeten paraat staan. Ja, dat wandelevenement, dat is nou toe voor mij georganiseerd toen het wat minder heet was allemaal. We hebben in het verleden natuurlijk ook wel 30ers gehad. Maar ja, dat is nou eenmaal zo bepaald dat ze dat in de zomer willen doen, die vierdaagse. Ja. Maar we moeten gewoon niet onderkennen dat het klimaat aan het veranderen is. En dat we op een gegeven moment wat vaker dit gaan krijgen. Misschien ook langer. Nu is het toevallig een paar dagen. Maar toen in 2019 was het net een paar dagen langer. En dat is misschien net weer iets te veel.
Ja.
Dus logisch nadenken zeker. Maar er niet te laconiek over doen. Want het is gewoon heel extreem.
Nu jij dat zo zegt over die vierdaagse, moeten we dat niet gewoon verplaatsen naar het voorjaar of het najaar eigenlijk?
Wat mij betreft wel. Ja. Ik ben ook een beetje een voorjaars- en een najaarsloper. Ik ben niet zo'n. Ik wandel ook af en toe geen hele grote afstanden. Uh-huh. Maar het is wel lekker. Want je moet ook blijven bewegen. Hè? Dat is ook wel verstandig. Ook met deze warmte. Alleen doe dat dan niet op het midden van de dag met een blakende zon bij 35 plus.
Ja. Lucas, als jij die berichten ziet over hitteplan en ANWB. En ik zie ook op Schiphol zijn er hittemaatregelen genomen op de wegen. Komt dat bij jou aan? Of denk je, het is weer de gebruikelijke brei van flauwekul als het om hitte gaat. En ik neem een flesje water mee. En ik doe gewoon wat ik moet doen. Of let je er wel echt op? Je hebt geen korte broek aan?
Nee, ik heb geen korte
broek. Ik snap, als je dan eerst keer naar een radio-uitzending gaat, dat je dan geen korte broek aan doet, maar pas je een beetje aan?
Ik moet zeggen, ik kan zelf best wel genieten van een zonnetje. Alleen als ik dan zie hoe warm het morgen wordt, dan schrik ik daar wel enigszins van. Ik denk wel, ik ga morgen wel uitkijken wat ik doe. Ik denk dat ik gewoon de hele dag binnen blijf. Ik denk ook wel dat het bij heel veel mensen nog niet helemaal binnenkomt hoe warm het precies wordt. Mm-hmm. Ik denk zelf, als je iets leest van een hitteplan, denk van ja, het zal wel. Maar zelf denk ik nu enigszins van, misschien dat ik toch wel binnen blijf.
Ja. Ik zag trouwens een onderzoekje voorbij komen. Dat vind je altijd leuk. Vreneli, dat leg ik even aan jou voorbij. Dat was trouwens nog niet peer-reviewed, maar wel interessant. Daaruit blijkt dat veel media het woord hittegolf associëren met iets leuks. En ik zei het al, dat er dan inderdaad mensen op een strand bij staan. Of inderdaad kinderen die spelen met een fonteintje. Of Vreneli, zouden we er eigenlijk misschien een beetje van af moeten? Ik zag ook een goed voorbeeld van het Algemeen Dagblad. Die een groep puffende ouderen in een bejaarde in een zaal op de foto hadden gezet. Die het helemaal niet zo leuk vonden. Maar we denken altijd bij, joepie, hitteplan, yes!
Ja, nou ja, het is net zoiets als ijsvrij.
Oh ja.
Weet je? Ja, dat is ook. Joehoe! Ja. Ijsvrij. Hè? Maar ja. Ja, god, ik weet het niet. Het is natuurlijk, het is vakantieperiode. Dus het is voor mensen die vakantie hebben, die kleine kinderen hebben, is het natuurlijk heerlijk om het water op te zoeken. Ja. Dat is alles beter dan dat je in je tent naar de regen zit te verdrietzakken. Hè? Dus denk ik snap dat wel. Maar als ik nog even terug mag komen, die Frodo die je net aan de lijn had. Hè? Die had het over die tuinder, over die adaptieve landbouw. Ja, dat vind ik mooi om te horen. Ja. Dat ik denk, die denkt na, wat betekent dat nou voor, in de toekomst? Hoe kan ik hierop op anticiperen? Weet je wat, ik zet gewoon grote bomen neer die als een soort parasol gaan functioneren. Ik denk dat we daar veel meer naartoe moeten. Om goed nadenken van hoe kun je nou toch je ding blijven doen, wat je graag doet, of wat je vak is, of waar je je geld mee verdient. Hè, zo hebben wij, je weet, wij hebben een B&B in Spanje, Malaga, heel snel. Het is bij ons knetterheet, we hebben heel veel zon.
Zit er mensen in?
Ja, natuurlijk.
Ach, ik heb medelijden
met ze. Nee, niet in de zon.
Nee, maar in de B&B.
Wel, zeker in de B&B. Maar wij hebben airco door zonnepanelen.
Oh ja.
Ja. He, dus we gebruiken de zon om de boel te koelen. Ja. He, en we hebben veel planten, veel bomen die ook gewoon zorgen voor verkoeling. Dus ik vind wat die Frodo inbrengt, vind ik heel goed punt. Wat Ingrid, de eerste beller, zei, vond ik ook goed. Die zegt, wat doen we zelf? Mm-hmm. Wat doen we nou zelf? We roepen van alles over klimaat. Verandering, maar wat is onze bijdrage daaraan zelf? Vind ik ook, dat is ook iets waar we eigenlijk meer over na zouden moeten denken. En het is natuurlijk onzin om te zeggen, ja, maar in China, wat maakt dat nou uit wat ik doe, of wat maakt dat nou uit als Nederland doet? Ja, weet je, als je zo gaat nadenken, dan kan je wel ophouden. Ik bedoel, dat geldt voor heel veel dingen. Ja. Je moet jezelf je eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja. Ben ik met Ingrid eens.
Jordi, in die zuidelijke landen hebben ze vaak ook van die warmteprotocollen met allerlei stappen en dergelijke. Wat jou betreft, zouden we daar ook heen moeten, dat we dat gewoon wat professioneler en uitgebreider gaan aanpakken, en dat er ook dus wat beter over wordt gecommuniceerd, over wat wanneer verstandig is in welke situatie?
Ja, ik vind dat nationale hitteplan, dat is al heel goed met die punten. Hè? Dus ik zou dat eigenlijk door willen zetten. Dat is toch wel iets gewoon voor de mensheid. Wat kan de mens zelf doen? Hè? Ja. Dat heb ik net ook al gezegd. En ook iemand die wat een minder grote beurs heeft, wat kan die doen? Uh-huh. Dus ik ben het helemaal eens om dat meer uit te gaan bouwen, hoe dat er precies moet komen te zien. Ja, dan moet je met klimatologen, meteorologen, sociologen allemaal bij elkaar gaan zitten. Ja. Want ik denk dat het inderdaad nog wel wat fijnmazer kan. Omdat je ook weet dat de toekomst, dit is gewoon het weer ook van de toekomst. Ja. Vaker extreme hitte, vooral ook in de zomer.
Rekening mee houden. Oké, nog drie bellers.
En dus ook niet, je tuin betegelen, maar bomen in je tuin. Ja. Gras in
groen.
Je tuin.
Tegelwippen.
Groen, ja. Niet tegelwippen en huppakee, zet er iets groens in. Dat verkoelt. Ja.
Ik heb nu twee schreeuwende mensen hier. Oké, ik ga nog even naar drie bellers tot slot. Anders ga ik ook schreeuwen. Alfred, goedemorgen.
Ja, dat ben ik, denk ik.
Ja, zeg het maar.
Ik heb twee losse opmerkingen. Misschien is het korte lontje iets waar je mensen aan kunt herinneren. Ik reed net kennelijk te langzaam naar een stoplicht toe. Ja. En toen ik stopte bij het stoplicht, springt de vent achter mij uit de auto en slaat mij in mijn gezicht. Omdat hij vond dat ik dus niet te hard naar het stoplicht ging. Niet hard genoeg.
Jezus.
Dus misschien kun je iets over het korte lontje zeggen.
Ja.
Maar ik eigenlijk niet daarvoor. Ik bel voor iets heel anders. Dat is, in Saudi-Arabië begrijpen ze er niks van dat wij de Rijn zomaar in zee laten stromen, al dat zoetwater. En het grote probleem wat je hebt met stijgende zeespiegel is niet zozeer dat je de dijken moet ophogen, want dat is gewoon een muurtje wat hoger maken. Maar dat je uiteindelijk in een situatie zult komen dat je ook de hele Rijn omhoog moet pompen, de zee in. Als je nou zorgt dat je die Rijn gewoon gebruikt, dat zoetwater, over de hele lengte van de Rijn, dan heb je dat probleem ook in één keer opgelost. Dus dan los je twee problemen tegelijk op.
Ga ik zo nog even voorleggen aan Jordi. Dank voor je suggestie. Gijs, goedemorgen.
Ja, goeiedag, met Gijs.
Hallo Gijs, zeg het maar.
Ja, is het niet zo dat het van alle tijd is dat het klimaat verandert, ook zonder invloed van de mens?
Ik heb geen idee, maar Jordi wel, ga ik hem zo vragen. Dank. En Robert, tot slot.
Ja, hoi, met Robert. Hallo. Morgen. Nou, ik vind de klimaatverandering en opletten vind ik prima. Maar laten wij nou dan gezamenlijk met heel Europa doen. Weet je wel, dat we eens zijn. En niet alleen weer Nederland. En laten we ook dan zorgen dat de huizen, de daken komen met die zonneplanen. Dan kan je energie opwekken, kost je minder. Ja, het gratis en voor niks is het. Dus, weet je, ik vind het prima. Maar laat Nederland niet weer de beste jongen van de klas zijn en het hele, alles willen, de Goliath willen zijn. Ik bedoel, je moet gewoon gezamenlijk doen en met andere landen. Niet alleen Nederland meer, want het wordt je gewoon in je strot gedouwd. En dat is ook niet lekker, dus.
Duidelijk. Dank voor het bellen, Robert. Goed dat je belde.
Alsjeblieft.
Tot ziens. Twee dingen dus nog even. Jordi, water. Daar moeten we anders mee omgaan. Slimmer, beter.
Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Ja, dat precies moet, daar ben ik geen expert in, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Dus dat water, wat er is, het is nog trouwens heel weinig. Het drijft zelfs een beetje een laagterecord in de Rijn. En niet zoals in september 2018, denk ik. Maar dat hangt ook af natuurlijk wat er in het stroomgebied gebeurt van de Rijn. Hè, in Zwitserland, dus dat moet ook in de gaten houden. Maar ik ben het helemaal eens dat je eigenlijk van die bekkens moet een beetje een soort stuwmeren wat je in de Alpen hebt. Maar dan voor verkoeling, om ook wat water vast te houden.
Ja.
Zoiets.
En dan nog dus klimaatverandering. En een van de bellers net zei, het is van alle tijden, of er nou mensen zijn of niet.
Ja, dat is zo, maar het is nu natuurlijk al versterkt door al die mensen op aarde. Dat is gewoon duidelijk, dat blijkt uit het onderzoek, dat kun je op internet vinden. En er zijn natuurlijk altijd mensen die er tegen zijn. Maar zonder de mensen was het natuurlijk ook wel wat veranderd. Maar we leven met zoveel mensen op het ogenblik. en al die uitstoot van CO2. Dat is gewoon bewezen dat dat toch echt wel een grote rol speelt in de klimaatopwarming.
Wat doe jij zelf vanmiddag om een beetje te verkoelen?
Water drinken, genoeg water drinken en met mijn voeten in een voetenbadje. Dat deed mijn oom ook altijd en die hield het ook uit. En die is ook wel in de 80 geworden, dus gewoon doen. En je rustig houden en siesta, daar ben ik ook voor.
Ja. Heel goed, ga ik ook doen naar deze uitzending. Jordi Bloem van Weerexperts, dank dat je bij ons was. Lucas, als het geeft vanmiddag, dan moet je nog heel veel serieuze dingen doen waarbij je hard moet nadenken, wat helemaal waardeloos is als het heel warm is. Of kan je een beetje ontspannen?
Ik moet helaas nog heel veel saaie dingen gaan doen vanmiddag.
In een geërcode ruimte?
Nou, niet eens. Maar ik denk dat ik gewoon lekker binnen blijf. Liter water erheen. En dan,
voetenbadje dus.
Ja, precies. Ja.
Friendly?
Siesta.
Heel goed. Hoe laat?
Ja, een uur of drie. Dan wordt het echt tussen 3 en 6. Ja, tussen 3 en 6 is het het heetst.
Ja. Ja. En hoe lang ben je dan onder de pannen? Ben je wel 1,5 uur even verpleiten of zo?
Ja, zoiets, ja.
Lekker hoor.
Ja. Heerlijk hoor, ja.
Wat een luxe. Nou goed, dank Jordi Bloem dus van Weerexperts. En op Instagram is 71% het met ons breekijzer eens. We moeten de risico's van extreme hitte veel serieuzer nemen. Maar je kan daar nog de hele dag stemmen als je wil. Zometeen is het 2,5 uur van BNR Breekt. Dan gaan we praten over het nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over zorgverzekeraars. Die willen dat die onhandige privacywetgeving wordt aangepast, zodat patiënten niet onnodig lang hoeven te wachten op een operatie. Of, en dat is dan misschien weer mijn verknipte geest, om jou allemaal handige aanbiedingen te kunnen sturen. Zometeen in BNR Breekt.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. Mijn panel vandaag, Lucas van Dongen, de nieuwe voorzitter van de Jonge Socialisten, en Vreneli Stadelmeijer, zij is directeur van SheConsult, en we gaan praten over het nieuws van de dag. Paniek op de arbeidsmarkt, want het MBO verwacht de komende jaren veel minder studenten op te leiden. Dat kan wel eens oplopen tot 40.000 minder jongeren die op het MBO terechtkomen, schrijft de Telegraaf deze ochtend. Linda Nieuws schrijft er trouwens ook over. Toch leuk om even te noemen. En dat terwijl we juist die mbo'ers zo hard nodig hebben op allerlei plekken. Want we hebben allerlei uitdagingen. En er zijn hartstikke veel mensen nodig. Dus de vraag is een beetje, hoe gaan we dat doen? Friendly, als jij dit zo hoort, minder mbo'ers, maak je je dan zorgen?
Ja. Ja. Natuurlijk maak ik me zorgen. Je hebt de mensen nodig die het handwerk doen. Hè? Mm-hmm. Je kunt niet zonder. Natuurlijk zijn er een aantal dingen te automatiseren, maar een heleboel ook niet. Dus ik maak me daar ernstig zorgen over. Ook dat je leest wel eens verhalen of je ziet op tv wel verhalen, ook van kinderen die dan een VMBO-advies krijgen op de lagere school, die dan enorm moeten huilen. Mm-hmm. Alsof dat einde van je leven is. Terwijl we zouden dat veel meer moeten waarderen, dat MBO-onderwijs. Dus het, mensen zouden beter betaald moeten worden, maar ook de status van dergelijke beroepen zou wat opgekrikt moeten worden. Een goede timmerman, die is echt goud waard.
Ja,
die verdient om maar eens wat te noemen.
En die verdient meer dan jij en ik, bij wijze van spreken.
En die verdient meer dan jij en ik, ja, precies. Ja. Ja, dus ik denk dat het eigenlijk al begint op de lagere scholen. Al die kinderen die moeten maar naar de HAVO en die moeten maar naar het VWO. Mm-hmm. Daar moeten we gewoon eens mee ophouden. En misschien moeten we ook de eisen wel veel hoger maken voor de HAVO en voor het VWO. Zodat er gewoon een veel grotere groep naar het VMBO gaat.
Ja.
Maar ik ben geen onderwijsdeskundige, dus ik weet het ook niet hoor.
Nee, Lucas, wat denk jij? Er zijn er inderdaad een paar redenen. Nou ja, sowieso zijn er minder schoolgaande kinderen. Nou, daar doe je misschien niet zo heel veel aan op de korte termijn. Maar verder inderdaad, wat Vreneli ook beschrijft, er is toch een soort druk om hoger, meer, beter. VWO is beter dan HAVO en dan is gymnasium nog beter dan Atheneum. En als je het Atheneum hebt gedaan, dan moet je natuurlijk naar de universiteit. Want je zal toch eens naar het HBO gaan. Dit is een soort prestatiesamenleving zitten we met z'n allen. Waarbij meer beter is en beter hoger enzovoorts. Ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het MBO gewoon wat aantrekkelijker wordt? En dat we ook zeggen, inderdaad iemand die een mbo-opleiding heeft gevolgd en die een baan heeft daaruit volgend, dat waarderen we net zoveel als een of andere saaie studiebol die de hele dag ergens achter een bureau zit te vegeteren.
Ja, ik inderdaad eigenlijk best raar als je erover nadenkt dat wij het ene vorm van onderwijs zeg maar hoger vinden dan de andere vorm van onderwijs. Terwijl ik heb zelf geschiedenis gestudeerd. Nou, daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. En iemand die bijvoorbeeld heel gespecialiseerd is in elektrotechniek, die kan ontzettend veel. En die mensen hebben we nu juist nodig op deze arbeidsmarkt. Dus wat dat betreft moeten we eigenlijk compleet af van dat systeem dat wij een soort van een rangschikking maken tussen wat je studeert en mensen gewoon zegt van, goh, wat vind jij leuk? Waar wil je in specialiseren? Is dat iets theoretisch of is dat iets praktisch? En dat het dan gewoon naast elkaar bestaat. Want het feit is gewoon dat mbo's eigenlijk nu het meest nuttig zijn. Hè, die kunnen met dingen maken, in elkaar zetten. We zijn heel erg technologie aan het ontwikkelen. Dan heb je ook mensen nodig die verstand hebben van hoe je dat moet installeren en uitvoeren. En daarnaast is natuurlijk ook gewoon een heel groot punt van als je mensen wil waarderen, dan moet je dat ook financieel doen. Mm-hmm. Je merkt nu dat heel veel mbo-studies lager betaald krijgen dan wo-studies. Dat is niet altijd terecht. Dus als je wil dat mensen ook meer mbo gaan doen, dan moet je ook zorgen dat mensen die dat gedaan hebben ook daar genoeg voor verdienen.
Ja, en daar ligt wellicht een taak weggelegd voor Politiek Den Haag ook. Om inderdaad te zeggen, mensen die in de kinderopvang werken, in de zorg, in het onderwijs, in weet ik veel, bij de politie, dat je die inderdaad beter beoordeelt dan nu. Beloond.
Zeer zeker. Ja.
Friendly, help eens eventjes. Hoe kunnen we het imagoprobleem van het mbo een beetje opvijzelen? Is het tijd voor een campagne met de hippe slogan of zo? Zonder mbo geen...
Ja. Ik denk dat rolmodellen altijd heel, heel goed werken. Oh, ja. Dus ik zou werken met rolmodellen, denk ik.
Ja.
Ik heb een vriendin. Haar zoon heeft in Delft gestudeerd, lucht- en ruimtevaarttechniek. En die zag zichzelf niet achter een computer zitten het hele jaar door. En die jongen is nu aannemer. En die is zielsgelukkig. Hij installeert zonnepanelen, hij installeert badkamers. Hij vindt het helemaal fantastisch. En hij verdient echt beter dan dat hij verdiend zou hebben als hij iets slims had bedacht met een vliegtuig.
Ja.
He, dus ik denk dat je zulk soort voorbeelden moet laten zien. En moet laten zien dat het ontzettend leuk is om met je handen te werken. Dat dat heel veel voldoening geeft en dat het belangrijk werk is.
Heel goed, als ik deze baan niet zou hebben, zou ik denk ik ook een praktische opleiding gekozen hebben. Want dit slappe gelul in de ruimte is ook maar zo wat. Dan gaan we nog praten over een artikel in de Volkskrant vandaag. Over het ministerie van Volksgezondheid. De Siewert-saga, deel 200 zoveel. Want door Siewert is bekend geworden dat het ministerie van VWS het juridisch verzet stopt om communicatie over de omstreden mondkapjesdeal openbaar te maken. Toch blijft het ministerie de gesprekken geheim houden. En dus moeten ze gaan betalen. Gewoon de opgelegde dwangsommen. Die moeten betaald worden. Hoe zat het ook alweer? Begin dit jaar oordeelde de rechter dat het ministerie van VWS de communicatie van voormalig minister De Jonge en andere ambtenaren openbaar moest maken. De Volkskrant had een WOP-verzoek ingediend. Dat moest gewoon openbaar gemaakt worden. Het ministerie heeft dat tot nu toe geweigerd. Heeft de boel vertraagd, obstructie gepleegd. Donderdag zou er weer een zitting zijn. Het ministerie staakt de strijd nu. En in plaats van dat ze zeggen, oké, we komen er niet uit, we gaan het gewoon publiceren, zeggen ze, nou prima, we komen er niet uit. Maar dan betalen we gewoon lekker de dwangsom. Ja, het is toch belastinggeld, dus wat maakt het uit? Gaat lekker, hè, Lucas, met die nieuwe bestuurscultuur en het idee dat het allemaal lekker openbaar en transparant moest zijn.
Ja, dit is eigenlijk echt onbegrijpelijk wat hier gebeurt. Die wet openbaarheid van bestuur die bestaat niet voor niks. We leven in een rechtsstaat waar burgers en vooral ook journalisten het recht hebben om informatie van de overheid te krijgen over de besluitvorming. Vooral als er dan zoiets als gebeurt wat helemaal fout is gegaan, waar je eigenlijk de onderste steen boven wil hebben. Dat zelfs de rechter concludeert van deze stukken moeten openbaar worden en dat de overheid dat dan vervolgens negeert. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Vooral als je bedenkt dat die stukken ook gewoon al klaarstaan. Dat die wel dus zijn overhandigd aan het onderzoek met Deloitte. Dus zoveel moeite voor de overheid is het ook niet eens om het wel gewoon te publiceren.
Nee, juridisch mag het natuurlijk wel. Je mag in beroep gaan en je mag in bezwaar gaan en je hebt allerlei mogelijkheden. En je mag ook zeggen van, nou, ik wil het niet doen. Ik ga dan wel gewoon die dwangsommen betalen. Maar het zou toch sieren een departement als je zegt van, oké, wij hebben ook belang bij openheid van hoe alles gelopen is bij reconstructie, ook door media. Dus hop, op straat met die tekstberichten.
Ja, juist in een tijd waarin mensen het vertrouwen in de overheid een beetje aan het verliezen zijn. En waar het heel erg is gegaan over achterkamertjes, over geslotenheid. Zou dit juist het moment moeten zijn voor de overheid om te denken, nou, hier is iets fout gegaan of hier heeft iemand heel handig deeltjes kunnen sluiten. Nou, dit is sowieso gelopen. Hè. Dit is hoe de overheid van binnen werkt. En in plaats daarvan kiest de overheid ervoor om eigenlijk die informatie achter te houden. Mm-hmm. En ik denk dat dat niet het vertrouwen dat mensen in de overheid hebben te goed doet.
Wat zegt het jou, Vrenelie, dat een ministerie zo handelt?
Dat er iemand beschermd moet worden. Wow. Ja. Anders zeg je toch gewoon van, oké, jongens, weet je, hierop, oké, we hebben wat fout gedaan, maar hier is het allemaal. Mm-hmm. Er is toch iets aan de hand? Anders doe je dat niet zo.
Anders hoef je de bol niet te vertragen.
Ik vind het echt schandalig. Ik vind het echt schandalig dat dit zo gebeurt. Het zijn gewoon Italiaanse praktijken, dit. Ongelooflijk.
Ja. Ja, en wie moet er dan beschermd worden? Hugo de Jonge of zo?
Hugo de Jonge, ja. Rutte, weet ik het. Ja. Maar daar is iets helemaal fout, want anders doe je dat niet zo. En weet je wat ik ook zo erg vind? Zo'n ministerie die zegt dan gewoon, nou, we gaan de dwangsommen wel betalen. Maar dat is ons belastinggeld. Ja. Dat is gewoon het ene potje wat naar het andere potje gaat. Als je als ondernemer iets niet goed doet, dan krijg je meteen... Meteen heb je de belastingdienst in je nek. Meteen word je van kant gemaakt, bij wijze van spreken.
Nou, dat hoop ik niet.
Zomaar. Nee,
ja,
niet
van bij wijze van spreken.
Maar
ja.
Ik bedoel, dan gaat je dat heel veel geld kosten. En zo'n ministerie kan dit gewoon zo doen. Ja. Ongelooflijk. Ja. Echt ongelooflijk kwaad word ik ervan.
Het is natuurlijk wel toevallig, hè, dat het is net reces. Dus de Kamer is op vakantie. En dan komt dit nieuws naar buiten. En in de zomer, ja, dan moet je wel heel wat hebben. Wil je de Kamer terug? Groepen van het reces. Bovendien, iedereen is toch op vakantie, dus wie leest dit soort stukken nou? Het komt allemaal wel lekker uit, deze timing, denk ik.
Ah joh, er klopt echt helemaal niks van.
En nu? Want de media kunnen de ondersteun dus al niet boven krijgen. Via allerlei wettelijke middelen. En nu is het maar gewoon de overheid wint en succes ermee.
Nou, dat hoop ik toch niet. Ik hoop toch dat er echt in de Kamer nu gewoon echt een heel groot punt van gemaakt wordt. Mm. Dan komen ze maar na het reces, of ze komen terug van reces, whatever. Maar dit kun je toch gewoon niet zo laten gaan. De rechter zegt, je moet het openbaar doen. En dan zegt het ministerie gewoon, nou, dat gaan we lekker niet doen. We betalen wel.
Lucas, terugkomen van reces?
Nou, ik denk in ieder geval dat de Tweede Kamer hier wel iets mee moet. Of dat nou tijdens of na het reces is, ik weet niet of dat heel veel uitmaakt. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat hier wel achterna moet worden gegaan van waarom besluiten jullie om dit te doen. Ook wat best wel interessant is dat het eigenlijk net voor een hoorzitting hierover was. Er mm-hmm. zou eigenlijk een bezwaarprocedure plaatsvinden. Maar echt vlak daarvoor heeft de overheid gezegd van nee, we gaan toch die dwangsom betalen. Dus daar zit ook het een en ander achter. En ik denk wel dat de Tweede Kamer hier even moet kijken van goh, wat zijn we nou aan het doen?
Nou, wordt vervolgd dan. Oké, dan gaan we alvast kijken naar wat jullie nieuws van de dag is. En dan wil ik graag even beginnen bij jou, Lucas. Jij wil kijken naar de situatie in Ter Apel. Waar de nacht van zaterdag op zondag zo'n 300 mensen buiten de nacht moesten doorbrengen. De nacht erna was dat probleem opgelost. Dan stond er niemand buiten te slapen. Dit is toch wel een soort, dat dit in ons land nodig is. Dat is toch wel tamelijk gênant.
Ja, het laat eigenlijk wel zien hoe kwetsbaar ons asielsysteem eigenlijk is. We hebben al 5 maanden lang een oorlog in Oekraïne. Er komen natuurlijk heel veel mensen die op de vlucht zijn naar Europa toe. En het is dan aan ons als Europa om te zorgen dat die mensen goed terechtkomen. En je vlucht niet zomaar van oorlog. Dus die mensen hebben recht op gewoon een asiel, op een procedure. En vervolgens zijn wij niet in staat om iedereen überhaupt een bed te geven. En dat is eigenlijk te gek voor woorden. Je moet eigenlijk kijken van, goh, kunnen wij hier iets aan doen? Kunnen wij een tweede aanmeldcentrum openen? Want dit is ook al even aan de hand. Het is niet de eerste keer dat mensen buiten moeten slapen. Maar alsnog wordt eigenlijk te weinig gedaan om structureel te zorgen dat die procedure opgeschaald wordt. Zodat nog steeds mensen en ook steeds meer mensen, want we hadden nu een record gehad met het aantal mensen dat buiten moet slapen. Ja. Niet de opvang krijgen die ze verdienen.
Ja, dat is überhaupt, ik vind het gênant dat mensen buiten moeten slapen. Maar oké. Je hoort dan ook gelijk verhaal van, ja, dit hadden we al tijden kunnen zien aankomen dat zoiets ging gebeuren. Maar ja, je kan ook moeilijk in elke gemeente een sporthal neerzetten en daar 10 man personeel neerzetten die niks te doen hebben. Dus ja, het is nu tot een soort nationale crisis verklaard. Wat is voor nu de oplossing voor dit probleem?
Nou, ik denk dat we moeten kijken hoe wij die aanmeldprocedure in ieder geval tijdelijk zoveel mogelijk kunnen opschalen. En ik denk dat het zoeken naar een tweede locatie waar dan als aanmeldcentrum kan worden gebruikt, een goede is. In ieder geval tijdelijk, maar misschien wel permanent. Het ligt eraan hoe lang de oorlog in Oekraïne nog duurt, hoe groot die instroom blijft. Maar ik denk dat we in Nederland zeker wel de capaciteit hebben om in ieder geval tijdelijk op te schalen.
Ja, en wat jou betreft dus geen mensen buiten meer?
Nee.
Alright.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
Nou, dan toch eventjes een round-upje met nieuws als het gaat om de hitte. Zojuist is namelijk bekend geworden dat morgen code oranje zal gelden in midden en zuiden van het land. Dan zijn temperaturen mogelijk, maximum temperaturen van 38 tot 39 graden, meldt het KNMI zojuist. In het noorden van het land gaat het om 32 tot 36 graden. Woensdag is het eigenlijk al redelijk voorbij. In het oosten kan het dan nog 30 graden worden. Maar morgen dus code oranje in het midden en het zuiden van het land. En ja, er zijn allerlei andere nieuwsberichten die hiermee samenhangen. Op Schiphol bijvoorbeeld worden vandaag ijsjes uitgedeeld, omdat mensen daar heel lang in de rij moeten staan. Nog steeds. Op de luchthaven zelf is de airco uitgezet, gaat de zonwering naar beneden. En ook op de taxibanen, die worden gekoeld met waterwagens, want het asfalt kan wel tot 50 graden opwarmen. Ja, en verder allerlei zaken rondom het warme weer. Ik zei het al, hoger storingsrisico bij Liander, de netbeheerder. Maar er was ook nog nieuws over de teststraten. Er gaan meer teststraat dicht dan eigenlijk al gepland was vanwege de hitte. En de Nederlandse Spoorwegen zet ook de airco's lager om uitval te voorkomen. Nou, al het nieuws over hitte wat je echt moet weten hoor je vandaag de hele dag op BNR en ook op BNR.nl. Dan, eindelijk, hè, Vreneli, jouw nieuws, vertel.
Ja. Gisteravond is ons jullie-nummer van het magazine over vrouwenwerk C-News bij duizenden vrouwen op de digitale deurmat gevallen. En daarin staan twee artikelen die met elkaar verwant zijn. En daar wil ik het eigenlijk over hebben. Mm-hmm. Dat is een artikel uit de New York Post. Dat zegt dat jonge mannen, zodra er kinderen komen, dus jonge vaders, het liefst hun vrouw als huisvrouw zien en de verantwoordelijkheid draagt voor de kinderen en het huis. Ze gaan niet minder werken, of misschien eventjes het eerste jaar, maar daarna is thuis vooral de zaak van de vrouw. En steeds meer vrouwen pikken dat niet meer. Ze staan voor de keuze of zich schikken in die traditionele rol of scheiden. En steeds meer vrouwen, met name hoogopgeleide vrouwen, of theoretisch opgeleide vrouwen, moet je dan dus eigenlijk zeggen. Mm-hmm. 90% van de scheidingen in Amerika worden geïnitieerd door deze vrouwen. Dus dat vond ik een heel interessante. En Sophie van Gol zegt op hetzelfde moment in haar essay in de Correspondent, hè, Sophie van Gol, econoom, auteur, ook columnist bij het FD, wat emancipatie nu nodig heeft, zijn deeltijdprinsjes. Mm-hmm. Mannen zijn achtergebleven, zegt ze. En ook in de coronacrisis werd duidelijk dat mannen claimen de werkkamer, huren een hotelkamer om te kunnen werken. En vrouwen kregen alle zorgtaken in hun mik geschoven en moesten hun werk maar doen aan de keukentafel. Onderzoek van het SCP laat zien dat slechts 16% van de stellen de taken gelijk verdeeld heeft. Slechts 16%.
Mm-hmm.
En er zijn veel redenen voor. Bijvoorbeeld dat vrouwen minder verdienen dan mannen. Maar vooral ook de hardnekkige mythe dat vrouwen van nature beter kunnen zorgen. Dat denken overigens vaak mannen. Mannen denken dat vrouwen beter kunnen zorgen. Dat is helemaal niet waar. Dat is onzin. Waar het door komt is dat vrouwen na de geboorte zo'n 10 weken alleen zijn met een baby. En dus heel veel kunnen oefenen. Ja. En door veel oefenen word je beter.
Oh.
En nou kunnen vaders sinds 2020 5 weken zorgverlof opnemen. Maar krijgen dan maar 70% betaald. Bovendien zijn mannen bang dat het hun carrière schaadt. Dus een heleboel mannen nemen dat verlof ook niet op. Mm-hmm.
Dus?
De allerbelangrijkste reden waarom mannen het klassieke rolpatroon willen handhaven is eigenlijk heel simpel, zegt Sophie van Gol. Die zegt, zorgen betaalt niet en het heeft geen status.
Ja.
En mannen worden daar nou juist door gemotiveerd, door geld en door status. Dus de oplossing is betalen voor. Laat machtige mannen hierin het voortouw nemen, het goede voorbeeld geven en gaan zorgen. En wat vrouwen kunnen doen, ga niet akkoord met het klassieke rolpatroon. Hè, die fout heb ik zelf ook gemaakt, maar ga het gesprek met je kerel aan, desnoods met het mes op tafel. En werkgevers die nu luisteren, stel aan jonge vaders de vraag waarom ze zo oerdom en ouderwets zijn om fulltime te blijven werken.
Mm.
Dat je als werkgever graag meegaat met je tijd en dat je dat van werknemers ook verwacht.
Dus geen banen van 40 uren meer voor mannen. Die gaan maar gewoon lekker 32 uur werken of 24
precies,
of zo.
Precies, eerlijk verdelen. Gewoon allebei 4 dagen.
Vrouwen wat meer, mannen wat minder.
Ja, precies. Ja, echt gelijk verdelen. Ja.
Nou, wat mij betreft is je pleidooi aangekomen, dankjewel.
Ja.
gaan even kijken naar wat er trending is op Twitter en andere sociale media. Met stip op 1, hashtag vakantie. Goede tweede is hashtag hitteplan. En daarna staat ook hashtag MH17 hoog in de lijst met trending topics. Gisteren, precies 8 jaar geleden, dat die vlucht van Amsterdam naar Kuala Lumpur boven Oost-Oekraïne werd neergeschoten. 298 mensen aan boord het niet overleefden. De rechtszaak hierover gaat trouwens eind september weer verder. In de traininglijst is ook leuke dingen, zoals Orgel Joke op Zwarte Cross, die gaf een optreden. Op haar Instagram is haar versie van Oerend Hart te vinden. Even een klein voorproefje. Ja. Goed hoor. Ik geloof dat ze de sensatie van Zwarte Cross was. Orgeljoken. Ken je er, Vreneli, Orgeljoken?
Nou, ik ken haar niet, maar ik weet wie het is. En ik heb wel eens wat van gehoord. Ja, het is heel grappig.
Ja, ben je fan van Orgeljoken? Ja. Is dat iets, Lucas, wat je elke dag draait?
Ik denk dat ik mij hier meer in moet gaan verdiepen.
Ja, het lijkt me heel verstandig, ja. Ja. Tot slot van deze uitzending kijken we nog even naar het volgende. De zorgverzekeraars die willen privacyregels veranderen. Ze zeggen tegen het Algemene Dagblad dat ze op die manier meer zorg op maat kunnen bieden. Nu moeten patiënten vaak langer dan gewenst op hun behandeling wachten. Of kennen verzekerden niet altijd goed de mogelijkheden die er zijn qua zorg. En als die privacyregels nou een beetje wat minder streng zouden zijn, dan zou dat wel kunnen. Dan denk ik altijd een beetje, pas op met privacyregels. Willen we dat wel? Vreneli, willen we dat wel? Is het slim om privacyregels een beetje te versoepelen als daarmee misschien de zorg dus verbeterd kan worden?
Nou ja, ik vind het wel een lastig punt. Kijk, weet je, mensen zetten alles op Facebook en op Twitter en weet ik veel wat. Dus ja, dat vind ik een ingewikkeld om dan tegen een zorgverzekeraar te zeggen, jij mag het niet weten, terwijl alles op Facebook staat. Mm-hmm. Aan de andere kant, kijk, die zorgverzekeraars, dat zijn gewoon commerciële partijen. Daar kan je ook van alles van vinden. Daar gaan we het nu niet over hebben. Mm-hmm. Maar om commerciële partijen daar nou zomaar inzicht in te geven, vind ik een hele lastige.
Ja, maar ja, als jij daardoor sneller geholpen kan worden of een betere behandeling kan krijgen.
Ja, maar als ik sneller alle zorgverzekeraars, nou, ik weet niet of alle zorgverzekeraars, maar een heleboel zorgverzekeraars hebben daarvoor een loket. Mm-hmm. Hè, als jij een nieuwe heup wil, dan kan je naar zo'n loket bellen en zeggen, ik moet een nieuwe heup, waar kan ik het beste terecht? Nou, en die zeggen dan van, nou, in Almere is een hele grote wachtlijst, maar als je naar Amsterdam gaat, ben je morgen aan de beurt. Nou, dat is denk ik heel goed, maar om nou ongevraagd zorgverzekeraars maar te vertellen dat jij zit te wachten op een nieuwe heupoperatie en dat ze dan tegen jou kunnen zeggen van, nou, weet je wat, je woont in Almere, maar ga maar lekker naar Maastricht, want daar kun je, ben je morgen aan de beurt.
Zonder dat je daar zelf om gevraagd hebt, bij wijze van spreken.
Ja, dat vind ik een beetje ingewikkeld. Ja.
Lucas, wat zeg jij? Een beetje conservatief zijn als het gaat om medische gegevens en dergelijke? Of mag je ook wel lekker vernieuwen, lekker hip en jong en probeer maar eens wat en een beetje experimenteren en kijken of het werkt?
Nou, op zichzelf is een idee om de zorg, zeg maar, beter en sneller te maken altijd goed. Alleen medische gegevens zijn natuurlijk wel heel kwetsbaar. Dat zijn wel de meeste privé delen van je leven. Dat gaat over je levensstijl, over je lichaam, over van alles. En de vraag is dan een beetje van, wat kunnen die zorgverzekeraars precies zien en wat gaan ze daarmee doen? En wat je hebt natuurlijk ook het gevaar dat een zorgverzekeraar er dan achter komt van, oh, iemand rookt veel. Mm-hmm. Dan gaan we je eigen risico verhogen of je premie. Of,
we hebben op je afschrift gezien dat jij sigaretten gekocht hebt. Oh.
Ja, dus het is een beetje de vraag van,
dat staat niet in je medisch dossier, hè?
Pas maar op.
Sigaretten kopen.
Als het een zilveren kruis ligt wel, hoor.
Ja, het is een beetje de vraag van, wat voor gegevens krijgen ze dan en wat gaan ze ermee doen? Ja. Want natuurlijk, voor zorgverzekeraars is winst heel belangrijk. Mm-hmm. Maar dat kan ook heel erg ten koste gaan van de privacy van de consument van zo'n zorgverzekeraar. Dus wat mij betreft moeten we ook een beetje opletten.
Goed, nou, een beetje opletten dus. Dank, Lucas. Ik heb trouwens nog slecht nieuws tot slot van deze uitzending. Morgen dus code oranje. Om die reden is ook de avondkaasmarkt in Alkmaar, die gaat niet door. Nee. En ook de organisatie van de Stompswijkse Paardendagen, die heeft het boel vanavond gegeven, geannuleerd. Ja, pijnlijk is dat. Aantal sportevenementen.
Wat moet je nou toch doen, Iwan, dan?
Ja, ik denk maar siesta.
Wat ga jij met al die tijd?
Ja, ik denk maar op aanraden van jou een siesta en dan gewoon de hele middag.
Ik denk het. Ja. Zit niks anders op.
Slaap lekker dan zometeen, Vreneli. Directeur van Chic Consult. En ook dank aan Lucas van Dongen, voorzitter van de Jonge Socialisten, die nog heel veel te doen heeft vanmiddag. Hè? In allemaal zaaltjes en dingen zonder airco. En heb je al een flesje deodorant bij je?
Nee, dat is eigenlijk wel slecht van mij, maar moeten er maar mee leven.
Ben je met het openbaar vervoer? Yeah. Oh, dan kan je op het station een flesje kopen.
Even improviseren.
Ja. Het is geen hint, niet dat je stinkt, hoor, maar ik bedoel meer proactief, bedoel ik dat.
Ja, zeker.
Okay. Vond je het leuk?
Ontzettend.
Volgende keer weer?
Zeker.
Right, tot de volgende keer. Lucas van Dongen, voorzitter van de Jonge Socialisten. Morgen ben ik er weer. vol in code oranje. Eens kijken hoe we dan de uitzending gaan vullen. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even naar BNR op YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, waar je ook maar wil. We zijn overal te vinden. Zometeen is Thomas van Zijl hier met Zaken doen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.